Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liemt.
Rechters hebben er moeite mee het juiste gewicht aan DNA-bewijs te geven. Dat stelt oud-rechter Jaap de Groot in zijn boek DNA in het strafrecht. Hoe moet het niet, hoe moet het wel? In september sprak ik hem en Lex Meulenbroek, DNA-expert van het Nederlands Forensisch Instituut. In zijn boek probeert Jaap de Groot de logica te begrijpen die rechters in hun vonnis toepassen als het gaat om het DNA-bewijs. Een voorbeeld van een rechtszaak is een ontvoering van een jongen met een busje. Daar worden duidelijke DNA-sporen gevonden. Ik vroeg Jaap de Groot wat er vervolgens gebeurde.
Ja, die DNA-sporen die worden feitelijk genegeerd door de rechter. En een vingerafdruk die eigenlijk de relatie legde tussen de dader en de ontvoering, daar wordt niet eens over gesproken. Dus daar gaat iets mis, inderdaad, op het punt van de logica van het redeneren. Hè? De logica van het bij elkaar leggen van gegevens, van bewijzen.
En als je dan iets gek vindt, ik wil het nu toch even wel zeggen. Letterlijk als je het leest val je van je stoel, want je denkt, hoe kan de rechtbank tot vrijspraak komen? Want het DNA was volgens de rechters dus niet voldoende bewijs.
Ja, toen ik het dus analyseerde, lag het bewijs zo voor de hand. Had er dus een veroordeling moeten volgen. Feitelijk had de man de helft van het verhaal bekend. En dan wordt hij toch vrijgesproken. Dus wat er nou gebeurt, is dat er in het hoofd van de rechter iets ontspoort. Zodra hij met DNA te maken krijgt, of met ingewikkelde forensische dingen te maken krijgt.
De rechter als alfa vindt het eng als hij met beta-wetenschap in aanraking komt.
Ja, nou, dat is dus. Ik denk dat dat aan de oorzaak ligt van het probleem. Dus dan moet je als doorgewinterde alfa die Homerus kan vertalen of die Virgilius kan lezen en zo, moet je opeens je verdiepen in statistiek, in waarschijnlijkheden, in manieren van onderzoek doen. En dan ontspoort er iets, dan is dat niet meer.
Daar hebben we hier Lex Meulenbroek van het NFI. Die kan dat allemaal wel. Die kan dan weer niet waarschijnlijk Homerus lezen en Virgilius vertalen.
Maar dat klopt verhaal. Inderdaad.
Klopt allemaal. Ja. Maar ja, dat moet toch een enorme frustratie zijn. Zorgvuldig DNA-spooronderzoek, het leidt tot een verdachte. Duidelijk, je zegt, nou, duidelijker dan dit kan het zelfs niet. En volgens een rechter, die vecht het van tafel.
Ja, nu is het zo dat wij in verreweg de meeste gevallen ook niet zien wat er in de rechtbank gebeurt met zaken die wij doen. Wij doen tienduizenden DNA-zaken per jaar. Maar zoals in het boek van Jaap de Groot is te zien, zie je dat men af en toe worstelt met het duiden van dat DNA-bewijs.
Nee, maar het is een eufemisme. Dit is toch veel duidelijker. Het is er gewoon en het ontspoort iets, zegt meneer de Groot, in de hoofden van de rechters. Nou, dat is nogal wat in de rechtsstaat.
Nou ja, en op zich is het ook niet heel vreemd dat er een worsteling is bij de wat genoemde alfa's, als je te maken hebt met zulke snel toenemende beta-wetenschap, want dat is het. Bij het NFI hebben we 30 vakgebieden die eigenlijk allemaal zich enorm snel ontwikkelen. DNA is natuurlijk heel erg in de spotlight, maar ICT en zo hebben we nog zoveel vakgebieden die exceptioneel in ontwikkeling doorgaan. En zelfs voor DNA-deskundigen is het een klus om het allemaal bij te houden. En,
maar vergoed ik u nu dat de rechter dan dit soort fouten maakt?
Of nee, vergoed ik het zeker niet. Nee, ik snap dat die worsteling er is. Ik vind hem ook begrijpelijk. Ik vind wel dat we met elkaar continu daar alert op moeten zijn. En,
het was voor u ook niet nieuw toen u het las in het boek van meneer de Groot. Het was niet nieuw voor u dit?
Nee, het is de kenniskloof, zoals we dat noemen, is iets wat we al heel lang kennen. En dat is van voor de Schiedammer parkmoordtijd en daarna.
En hoe lang geleden is dat ook alweer?
Schiedam is ruim 10 jaar terug.
Dus al 10 jaar lang is het zo dat er waarschijnlijk heel veel mensen vrij uitgaan die niet vrij uit mogen gaan.
Nou, dat kan ik niet zo beoordelen. Wat ik wel
misschien meneer De Groot, kunt u dat wel beoordelen? Nou, is dat waar?
Ik ben het met die stelling eens, ja. Ik denk dat er inderdaad als ik het al 15 gevallen in een boekje kan beschrijven. Als je leest op rechtspraak.nl, dat is dus de site waar alle of de meeste vonnissen worden gepubliceerd, dan zijn er echt, zodra het over DNA gaat, zijn er echt heel veel verkeerde redeneringen, verkeerde citaten, verkeerd begrip voor wat er gebeurt, verkeerde conclusies.
Ik wilde bijna zeggen, het is een boude uitspraak van mij, dat er heel veel in deze zaken dus heel veel mensen zomaar vrij uitgaan die niet vrij uit mogen gaan, maar u onderstreept
het
direct.
Ik kan het niet mooier maken dan het is.
Je zou kunnen zeggen, een rechter moet inderdaad 100% zeker zijn van de zaak voor die tot veroordeling overgaat. Dus het ligt misschien toch wat genuanceerder.
Ja, maar de grap is juist dat juist de DNA een hele hoge bewijskracht heeft. Dus als je DNA op de eerste plaats stelt, dus je krijgt een dossier, nou dat is 10 centimeter dik of 20 centimeter dik. dan kan je dat op allerlei, langs allerlei ingangen kan je dat benaderen. Hè? En ik denk dat je dat zo moet benaderen dat je begint met het allersterkste bewijs. Niet? Dus je begint met het DNA-bewijs. Je begint met de vingerafdruk. En alles wat er dan nog meer in dat dossier zit, dat moet passen in het verhaal wat door het DNA verteld wordt.
Ja, meneer Meulenbroek van het NFI, u zou dat toch direct moeten onderstrepen, lijkt me.
Nee, dat is iets waar ik zeker veel voor voel. En het is ook zo dat
bent u blij met zo'n boek, dat dit dus ook weer geschreven wordt?
Het belang van dit boek is dat het gewoon laat zien wat er in de praktijk in de zittingszaal gebeurt. En dat het, we kennen die worsteling, maar het wordt ook in dit boek heel duidelijk neergezet. En wat vaak het punt is, dat wij met DNA-bewijs, maar ook met vingersporen, we kunnen heel duidelijk en heel sterk benadrukken aangeven van wie is dit spoor. De DNA-bewijs is in die zin extreem krachtig. Maar de grote worsteling is natuurlijk van ja, hoe komt dat spoor daar dan? Wat betekent dat in de zaak?
Nou, zal ik deze zaak erbij pakken waar we het nu over hebben? In het geval van ontvoering had de verdachte een verklaring voor zijn DNA-materiaal in de bus waarmee de jongen was ontvoerd. Hij had hem gestolen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat kan. Dat wil niet zeggen dat jij het dus gedaan hebt, want je hebt die bus gestolen, dus daar heb je toch wel degelijk mee te maken in te gaan. Nee,
klopt. Hij had dus inderdaad een deel van de sporen daarmee ondergebracht, hè, in een alternatief verhaal. Maar het meest belangrijke spoor in dat verhaal, in die zaak, dat was dus de vingerafdruk op een tape die op het raam was geplakt, ja, na de ontvoering. Dat was zijn vingerafdruk. Die kwam niet voor in zijn verhaal. Daarmee valt zijn verhaal dus weg. He, als je een verhaal vertelt, dan moeten alle sporen daarin een plek vinden.
Misschien, Lex Meulenbroek, is de grote verwarring wel, natuurlijk door de moordzaak rond Nicky Verstappen, dat hij door DNA-onderzoek voor een doorbraak heeft gezorgd. En dat heel veel mensen dan denken, zie je wel, dat is leidend in de onderzoeken. Goed zo, de ontwikkeling van de techniek helpt ons verder.
Ja, nou, dat is natuurlijk absoluut zo. Zo'n DNA-match is natuurlijk een enorme doorbraak in een zaak. Maar wat belangrijk is, dat vervolgens moet gekeken worden van hoe past dat DNA-bewijs nou in het verhaal? En dan heeft het OM doorgaans het verhaal, het spoor is daar tijdens het delict terechtgekomen. En dan
is het OM daar verder in dan de rechtelijke macht?
Nou, nee, want wellicht. Maar eigenlijk moet je werken in twee scenario's. Het scenario van de OM en het scenario van de verdediging. Ja. En dan kan je kijken van nou, dat spoor, dat hebben wij gekoppeld aan een persoon. Nou, dat is bijna een absolute uitspraak. Maar hoe komt dat daar dan? En er zijn allerlei facetten die daar een rol spelen. De hoeveelheid DNA, wanneer is het daar aangetroffen, hoe. En in ieder geval in dat boek worden sporen aangetroffen die bijna niet anders kunnen zijn achtergelaten dan tijdens het delict zelf. Nou ja, dan wordt zo'n DNA-match in combinatie met die informatie steeds sterker en nadeliger voor de verdachte. Dus het is een combinatie van. En daarin is het heel belangrijk, en dat doen wij ook tegenwoordig door ook wat we noemen onderzoek op activiteitniveau te doen, om alle informatie omtrent die sporen in het licht te beschouwen van het verhaal van de ene partij ten opzichte van het verhaal van de andere partij.
En natuurlijk, dat gebeurt ook, maar dan moet een rechter dat ook goed op een juiste manier kunnen wegen. En dat is nou net de aanklacht, zou ik bijna zeggen, in het boek van meneer De Groot, hè, dat niet lukt.
Klopt, ja.
Vindt u, meneer De Groot, dat het Openbaar Ministerie verder is dan de rechtelijke macht?
Ja, maar ik heb daar natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, ik heb dat niet geturfd, maar mijn indruk als ik de reacties hoor van het OM of pleidooien, het requisitoors lees van het OM, dan heb ik de indruk dat er in ieder geval heel veel officieren meer snappen van het DNA dan rechters.
Laat ik er nog een hoofdstuk bij pakken. Nog een zaak dus, voor Lex Meulenbroek in dit geval. Het gaat over de vastgoedhandelaar die in zijn woning aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag is neergeschoten. Daar wilde u ook nog iets over zeggen.
Nou ja, die zaak was eigenlijk een van de eerste zaken en die wordt ook in het boek van Jaap de Groot besproken. Ja. Dat was eigenlijk een van de eerste zaken waarin zeg maar de verdediging en het OM niet ter discussie stelden van wie waren die sporen nou. Dat was wel duidelijk. Maar de verdediging kwam dus met verschillende alternatieve verhalen hoe die sporen van die verdachte daar terecht zouden zijn gekomen. En in eerste instantie werd de verdachte daarop vrijgesproken, terwijl die verhalen, de scenario's die de verdediging voorstelde, in eerste instantie niet echt logisch leken. En toen hebben we gezegd van ja, dan moeten we gewoon kijken hoe wij dus in zijn algemeenheid kunnen kijken, hoe waarderen wij al dat forensische informatie, die biologische sporen, in het licht van beide verhalen. En dat heeft er eigenlijk wel toe geleid dat we sindsdien ook veel meer onderzoek doen op wat we noemen activiteitniveau. Dus niet alleen kijken van wie is het, maar hoe komen die sporen daar terecht? Wat vertellen die bewijsmiddelen ons in het licht van die twee verhalen die voorgelegd worden?
Ja, ik zou zeggen, meneer de Grote, dat is een stap
Lex laat de grap van die zaak laat hij weg. Hè? Dat was dus een verhaal dat die man, die verdachte, die had dus verteld. Ja, het kan best zijn dat mijn DNA op het jasje van het slachtoffer, die was doodgeschoten, dat daar DNA was gevonden. Maar dat kwam omdat ik bij de benzinepomp lopen niezen. En dan was dat een snot van mij op de balie van de benzinepomp gekomen. Ja. En toen is de volgende klant, de derde klant of de vierde klant, die heeft dat opgeveegd en die heeft dat vervolgens aan het jasje van de man gesmeerd. Nou, dat verhaal, en wat heeft het NFI toen gedaan, in hoger beroep, die hebben toen gezegd, hoeveel, als je dat nou zou onderzoeken, of dat kan, hè? Het speeksel uit je neus op de balie, en dan door de derde, vierde, vijfde klant meegenomen naar weet ik het waarheen, hoeveel DNA of hoeveel celmateriaal heb je dan nodig om dat bij die hoeveelheid die gevonden is, te laten gebeuren. Toen kwamen jullie, geloof ik, op 1,5 liter of zo.
Anderhalve liter snot, hè? Dan moet je flink voor niezen, toch?
Dan moet je behoorlijk smeren.
Maar het idee wat je in die tijd zag, dat de verdediging of met een scenario's kan komen die op zich het DNA wel kunnen verklaren en wellicht wel misschien heel idioot overkomen. Maar sec gezien verklaart het wel, kan het de verklaring zijn waarom het DNA daar terecht is gekomen. En toen hebben we wel met elkaar gezegd, daar moeten we toch wat meer aandacht aan besteden. Hoe kunnen wij, ook vanuit de wetenschap, daar op een andere manier naar kijken? En dat is wat we nu ook doen. En de onderzoeken op activiteitniveau zijn in die zin heel waardevol voor de rechtbank.
Straks, als hij het nu niet snapt, hoe kan de rechter het in de toekomst dan wel begrijpen?
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
In zijn boek DNA in het strafrecht, hoe moet het niet, hoe moet het wel, legt oudrechter Jaap de Groot aan de hand van vele voorbeelden uit waarom rechters in zijn ogen alle logica verliezen als het om DNA-bewijs gaat. DNA-expert Lex Meulenbroek van het NFI, die herkent de kritiek en samen zijn ze hier te gast. Lex Meulenbroek, moet het NFI zijn rapporten anders gaan formuleren, op een andere manier gaan aanbieden?
Nou, ik denk dat we nog intenser met elkaar in gesprek moeten en elkaar gewoon van kennis voorzien.
Intenser met elkaar in gesprek, wat betekent dat?
Dat we gewoon, kijk, de werelden, de rechterlijke macht en de forensische wereld zijn, die moeten dichter bij elkaar ten aanzien van kennisuitwisseling.
Maar het gaat om tienduizenden onderzoeken per jaar.
Ja, nou, dat betekent dat we gewoon
daar ga je intens over in gesprek?
Nou, niet per zaak, maar over de algemene methodieken. Wat betekent de bewijs? Hoe werken wij? Wat is de logische redenering die wij toepassen? En door dat helderder te krijgen bij de rechterlijke macht, dat zal enorm helpen.
Maar ligt het is heel vervelend bijna om in dit geval te zeggen, maar moeten die rapporten van jullie helderder of moet de rechter beter leren nadenken?
Nou, het zijn twee kanten. Kijk, het zit natuurlijk niet alleen in die rapporten. Je kan een rapport nog uitgebreider en helderder maken, maar als men de denktrand niet begrijpt, dan ben je daar ook niet mee. Dus je moet zorgen dat in eerste instantie de wereld elkaar goed snappen in de manier van denken, de manier van redeneren. Wat betekent de bewijskracht die wij leveren? Nou, daar wordt aan gewerkt.
Het duurt al heel lang, want u zei eerder in dit gesprek al, sinds de Schiedammer Parkmoord is er al verwarring. Dat betekent meer dan 10 jaar. Dus al 10 jaar lang is er miscommunicatie tussen beide partijen.
Nou, ik denk dat we op zich heel veel hebben gedaan. Dat neemt niet weg dat je daarmee alles voorkomt. Maar wat wij nu wel zien, is dat wij duidelijk zien dat we gewoon eigenlijk 24/7 elkaar moeten kunnen informeren. En wij zijn nu ook bezig om een digitaal forensisch kennisplatform op te zetten. Waarbij
en dat heet zo dan, of niet?
Sorry?
Dat heet dan ook meteen zo, hè? 24/7 kennisplatform. Ja. Ja, zo heet het dan.
Ja. Nou ja, dat is even de werktitel. Maar waarmee je dus zowel met de rechters als de officieren, als de politie, als de advocatuur gaat kijken, wat is nou de informatie die je nodig hebt, de algemene informatie, om die forensische materie, maar ook die forensische rapporten beter te doorgronden.
Misschien zou het helpen als de DNA-expert zich uitlaat over de schuldvraag. Is dat een goed idee, of juist niet, meneer de Groot?
Ja, dat lijkt me niet een goed idee, punt 1. Want er zijn meer factoren dan natuurlijk dat deel waar het NFI over gaat. Hè? Maar bovendien is het volstrekt in strijd met de zelfopvatting van het NFI. Het NFI levert wetenschappelijke kennis, wetenschappelijke conclusie. En wat je daar vervolgens mee doet in een juridische redenering, dat is echt het terrein van de rechter. En daar zit dus meteen ook het probleem. Het probleem van de rechter is dat hij DNA niet echt snapt, maar vervolgens dat hij wat hij wel snapt, of wat er in dat rapport staat, moet omzetten in een juridische beslissing. He? Het NIV rapporteert in termen van waarschijnlijkheid, de kans dat dingen zijn zoals zij zeggen dat ze zijn. En de rechter moet zeggen, oké, als de kans zo en zo groot is, dan neem ik aan dat het zo is. Dus die zet de waarschijnlijkheid om in een vaststelling, in een zekerheid.
Natuurlijk, maar
dat is het verschil.
Het begint met begrip. Het begint met begrip bij de rechter en dan vervolgens het volgende. Ja.
Maar nou is het ingewikkelde dat rechters, als ze iets niet goed kunnen, die gaan dan niet denken van dit moet ik zo snel mogelijk onder de knie krijgen. Dus ik ga naar een cursus en ik ga dat helemaal onder de knie krijgen.
Wat wij normale mensen wel.
Wat normale mensen natuurlijk eigenlijk zouden moeten doen.
U ook. Maar deed u dat ook? Want toen u nog rechter was, deed u dat ook meteen? Of was u ook zo'n eigenwijze rechter die dat niet deed?
Nou ja, laten we het nou maar niet over
hebben. Nou, u bent er nou toch.
Psychologie, maar ik heb wel wat cursussen gevolgd.
Maar de rechter doet dat niet in zijn algemeenheid?
Nou, in veel gevallen niet.
Wat
rechters doen, is dat ze uit hun eigen juridische repertoire redeneringen bedenken van, in mijn ogen dus, juridische fantasieredeneringen, pseudo-redeneringen, om dat onmogelijke probleem van het DNA, om daar greep op te krijgen. En dan krijg je dus allerlei rare dingen van, er moeten twee bewijsmiddelen zijn, of het is een verplaatsbaar voorwerp, of er is contaminatie.
Ik snap het, maar het is bijna onvoorstelbaar wat u zegt. Want dat betekent die rechters zijn eigenwijs is een hele goede eigenschap, maar in dit geval natuurlijk niet.
Nee,
ze zou, als ik het even plat mag zeggen, ze moeten schop onder de kont krijgen, want ze hebben gewoon bijscholing nodig en ze weigeren dat.
Er is een probleem. Echt een groot probleem. En dus het NIV kan op dat punt geen oplossing vinden, want dat komt uit de boezem van het korps rechter zelf voort. Het is hun fantasie waar het NIV volstrekt buiten staat. Dus het NIV kan kennis leveren, en dat doen ze ook. Wordt heel veel in geïnvesteerd, dat is zonder enige twijfel zo.
Maar je kunt natuurlijk wel een scholingsprogramma met beide partijen opzetten.
Klopt. Nou ja, maar ze hebben allerlei scholingsprogramma's voor rechters. Daar gaan rechters ook heen, die moeten daarheen.
Oh, toch.
Maar vervolgens is de effectiviteit daarvan in termen van verbeterd inzicht is dus heel laag.
Maar wacht even, ze gaan er dus wel heen. Ze gaan wel degelijk naar die scholen, maar ze zitten daar dan niet op te letten.
Zeker, dat is juist het probleem. En in plaats van dat ze dus nog meer naar scholingen gaan, over beter over nadenken of onderling daar vooral over discussiëren, dat gebeurt namelijk niet, gaan ze vanuit hun eigen juridische toverdoos eigen redeneringen bedenken. En dan krijg je dus hele rare effecten.
Ik moet hier een beetje om lachen, de toverdoos.
Nou, wat ik belangrijk vind is dat ik denk er zou gewoon het hele technische onderzoek, de technische bewijzen, is wat natuurlijk de laatste 10, 15 jaar in een stroomversnelling gewoon die rechtszaal binnen is gedenderd. En eigenlijk zou je verwachten dat de opleidingen van juristen, tijdens hun rechter, hun basisopleiding, daar al aandacht voor is. Ja. Het is niet gek dat het er nooit was, want het is natuurlijk als een sneltreinvaart is dat in die rechtszaal.
Maar
het
moet er zo snel mogelijk komen. Daar zijn jullie beide over eens.
Maar ik denk dat je dat moet doen al in de opleiding van de juristen zelf.
Voor de selectie.
Wat wij nu kunnen doen als NIV, wij kunnen natuurlijk bijscholen. We kunnen gewoon met een kennisplatform de huidige stand van zaken delen. Maar daaraan voorafgaand moet er gewoon een soort basis liggen. En het is niet zo dat je dat even kan doen in een cursusje bij ons.
Nee.
Wij geven genoeg cursussen, maar wij bereiken maar relatief weinig rechters.
Nee, het is duidelijk, het moet vast onderdeel van de opleiding worden en zo snel mogelijk. Meneer De Groot, van u wil ik weten, het lijkt echt een bom als je die zo op uw oud-collega's laat ontploffen. Die zaken van u, die in het boek zijn van deel eerder besproken, in het tijdschrift Expertise en Recht, is er toen al door oud-collega's van u op gereageerd?
Nog nooit.
Waarom niet?
Ik kan het niet vertellen. Ik schrijf die dingen. En,
maar heel kritisch ook. En ze laten het gewoon langs zich heen waaien. Of ze nemen u niet serieus.
Nog nooit.
Ze nemen u toch wel serieus dan, of niet?
Ik kan het u niet vertellen, want ik heb er nog nooit met rechters over gepraat.
Ja, dan moet ik toch aan Lex Meudeboel vragen. Ik vind het echt verbazingwekkend als je dit doet. Als een beroepsgroep van dichtbij door iemand uit eigen kring notabene, met voorbeelden ook aangegeven, zo wordt aangepakt. Dan reageer je toch?
Ja, dat verbaast mij ook. Wij kennen de artikelen van Jaap de Groot ook. En Ze zijn voor ons ook een eye-opener. Ook al weten we dat die kenniskloof er is. Maar ik hoop wel, nu dat boek er is, dat we ook weer eens goed met elkaar gaan praten. Hoe krijgen we dat structureel anders? En nogmaals, ik wil je wel heel duidelijk stellen, het moet echt fundamenteel, manier van redeneren.
In hoe de hearts and bones, zoals de Amerikanen zeggen, daar moet het in gaan
zitten. Daar moet je doen, want je kan niet even dat deze manier van denken, deze manier van redeneren, even in een NFI-cursusje stoppen en dan hebben we het gehad. En wij moeten met elkaar zorgen dat we via zo'n kennisplatform de hele strafrechtketen up-to-date informeren met hoe ga je om met technisch bewijs.
En dan dat is de vijf jaar op de grote zijn boek op al die lijsten ook moet gaan staan.
Ja, ik vind het een in ieder geval een boek. Kijk,
is een cursus in zichzelf.
Ja. Top. Ja, nou ja, ik vind dat Jaap zich ook open opstelt, omdat hij ook dingen zegt die dan misschien ook niet helemaal kloppen, maar hij legt wel de knuppel in het hoenderhok. En ik vind het, we moeten ook niet heel erg bang gaan worden nu. Ik vind het, we moeten hier iets mee. Maar ik ben heel erg voor de structurele oplossing. En niet in de vorm van een extra cursusje hier of daar, maar gewoon het echt een keer goed aanpakken.
Heren, hartelijk dank voor de pleidooi. Oud-rechter Jaap de Groot en Lex Meulenbroek, DNA-specialist van het NFI.
BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
Goed verzekerd ging Ricardo op reis, dacht hij. En met een pakje cashgeld, want hij wist niet of het makkelijk pinnen was in Japan. Verslag is van Nelleke van der Heijden.
Ricardo, je was in januari op vakantie naar Japan. Je had wat cash meegenomen, maar dat ben je kwijtgeraakt?
Dat klopt. Ik trok door Japan heen. Op een gegeven moment heb ik een Airbnb-woning gehuurd, waar ik een paar dagen verbleef. En voor mijn eigen veiligheid heb ik dat contant geld in de woning verstopt. En toen ik weer uitcheckte en door ging reizen, kwam ik erachter dat ik vergeten was mijn verstopte geld terug te pakken.
Oeps, dus snel weer terug.
Ja, dat dacht ik ook, maar dat is een zelfafsluitbare woning. Dus ik moest via de verhuurder moest ik dat regelen. Die zei tegen mij dat het niet mogelijk was omdat de woning weer verhuurd is. Maar hij zou even voor mij kijken of hij het kon vinden.
En?
Hij heeft helemaal niks gevonden.
Dus dat geld is weg?
Ja, dat geld is weg. En nou, ik ben gelukkig verzekerd daarvoor. En heb daarvoor gewoon aangifte gedaan bij de politie.
Ook voor cashgeld was je specifiek verzekerd?
Dat klopt. Ik heb een doorlopende reisverzekering. Inclusief een clausule voor diefstal van contant geld.
Om hoeveel geld gaat het eigenlijk?
Het gaat om €950. Maar ik ben verzekerd voor €750.
Ja, dus je kreeg maar €750 terug?
Dat dacht ik. Want toen ik het bij de verzekeraar neerlegde en het onderzoek was gedaan, werd mijn claim geweigerd.
En waarom?
Volgens de verzekeraar kon ik niet aannemelijk maken dat ik €950 bezit.
Want je had geen pinbon of zo?
Ja, zij zeiden van omdat ik het bedrag niet heb gepind, kan ik ook niet aantonen dat ik dat geld heb.
Dus die €950 is gewoon weg en daar krijg je niks meer van terug?
Volgens de verzekeraar wel. Ik zelf vind van niet, omdat ik het wel onzin vind. Dat stond niet in de voorwaarden. Dat ik met een pinbewijs moet aantonen dat ik dat geld op dat moment bij me had.
Hugo Bijleveld van Pacta Advocaten. Kan Ricardo nou nog iets tegen deze verzekeraar beginnen?
Ja, dat kan hij proberen, maar ik zal direct zeggen, dat wordt wel lastig. Het is namelijk zo dat als jij als verzekerde dekking claimt onder de verzekering, dan rust in beginsel op jou de bewijslast. Met andere woorden, hij zal moeten bewijzen dat zijn geld is gestolen. Dat is best moeilijk om te bewijzen. Dus de lat daarvoor, dat wordt ook erkend in de rechtspraak, die ligt laag. Hij zal in ieder geval een aangifte moeten overleggen. Nou, hij heeft een aangifte. Maar hij zal ook aannemelijk moeten maken dat hij dat geld daadwerkelijk had. Normaal gesproken zou je zoiets door middel van een pinbon kunnen doen of een bankafschrift. Maar dat heeft Ricardo niet en dat maakt het wel moeilijk voor hem.
Ook al staat het helemaal niet in de voorwaarden.
Nee, dat staat inderdaad niet in de voorwaarden, maar dat volgt uit de verzekeringsovereenkomst en ook uit de rechtspraak.
Kan hij dan toch nog bij die verzekeraar aankloppen van ik had dat geld echt?
Nou, hij kan het proberen. De verzekeraar heeft de dekking afgewezen. Hij kan daarover een klacht indienen bij de verzekeraar. Als die klacht zou worden afgewezen, dan staan hem nog wel mogelijkheden open. Hij kan naar de rechter gaan. Maar ik zou hem in dit geval altijd aanraden om naar het KIFIT te gaan. Het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening. Dat is een bindend adviseur en de verzekeraars die volgen dat meestal wel. En het is een laagdrempelige instantie. Je betaalt €50 administratiekosten. Je hebt geen advocaat nodig. Dus je kan heel simpel dat dan voorleggen. Maar het heeft alleen zin als hij toch op een hele overtuigende manier kan verklaren waarom hij dat cashgeld heeft en ook dat hij dat bij zich had.
En dat zegt Hugo Bijleveld in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting.